Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
9 november 1989. Op de dag dat dit in Berlijn gebeurt.
Wat velen hoopten, maar voorlopig voor onmogelijk hielden, is de afgelopen nacht gebeurd. Er zijn gaten geslagen in de Berlijnse muur.
Registreert Christian van Tillo in België zijn bedrijf Press Consult. In de oprichtingsakte omschrijft hij de onderneming als een adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering. De Duke-student heeft genoeg van de theorie, want het is hoog tijd om zelf die sloophamer vast te pakken. De heilige huisjes tegen de vlakte, het familie-imperium van de grond af aan opnieuw opbouwen. Dat is hard nodig met al die vergrijsde gasten en matige bedrijfscijfers. De derde generatie van Tillo is hard op weg om de macht te pakken. Dit is Hoge Bomen, DPG, aflevering 5, de coup van Christian. Mark, vader Ludo van Tillo was niet echt een groot visionair, concludeerden we eigenlijk in de vorige aflevering al.
Nee, Ludo van Tillo was een man van de randzaken.
Kleine denker.
Als je, en dat heb ik gedaan, die verslagen van de directie leest, en die kun je terugvinden in een archief in Gent, dan zie je dat een man is die eigenlijk alleen maar bezig is met centen tellen voor de familie, voor het bedrijf, voor zijn broers. Hè, broer Joris had je daar, die had de drukkerij, dus dat moest goed lopen. Je had broer Herman, die had een bank. Dus als er factuurtjes niet betaald werden, dan ging hij aanmaningen sturen. Hij hield zich eigenlijk alleen maar bezig met alles behalve die drukkerij en met een visie ontwikkelen hoe die kranten, want hij had er 2 in bezit inmiddels, De Morgen en Het Laatste Nieuws, hoe hij daar iets van moest bakken. Dat deed hij helemaal niet. Het boeide hem niet. Hij kwam niet op de redactie. Als hij daar dan was, dan was hij soms half aangeschoten. Dus die mensen die hem daar zagen, die vonden dat een soort regent die daar een beetje rondhing één keer in de maand. Maar het was dus niet iemand waar hij eigenlijk wat aan had.
Maar wel een echte familieman. Hij paste op het kapitaal van de familie. Dat was eigenlijk een beetje zijn taak.
Dat was zijn taak. Zo zag hij dat zelf ook. En hij had overleg met zijn broer. De een had dan een drukkerij en de ander die bank. Dus daar ging het over. En die kranten, dat zat een beetje in dat bedrijf. Het boeide mij niet.
Van Tillo interesseert zich na verloop van tijd meer in de waarde van de onverkochte restpartijen papier dan in de inhoud van het drukwerk zelf, schrijf jij.
Ja, dat zit dus, dat is wel leuk, in zo'n verslag. Hè? Dat heb ik allemaal doorgeploegd. En dan hij wordt soms ook heel kwaad op dat soort kleine dingetjes.
Die archieven, hè? Hoe gaat zoiets? Krijg je dan stapels dossiers?
Nou, dan krijg je dus van die steekkarretjes. En dan kom je dus aan om 9 uur 's ochtends daar. Dan check je in, dan heb je tot 5 uur. En dan rollen er van die steekkaartjes naar binnen. En dat zijn van die genummerde archiefjes. Dus dan 1981, 82, 83, 84. Ga ik allemaal lezen. En dan tref je dus aan. En je vraag is goed, waar komt dan dat beeld vandaan? Dat komt daar dus uit. Dat je denkt, nou, hij zal wel gaan nadenken over hoe we die krant beter moeten positioneren. Hij zal wel marketingstrategieën gaan verzinnen. Hij zal misschien wel opmerkingen maken over de toon van de journalistiek. Dat deed hij allemaal niet. Hij was vooral bezig met centen tellen. En in die verslagen vond ik dus een keer dat een restpapier, kon je dus ook verkopen, dat boeide er meer dan wat er op het papier zelf stond.
En een chauffeur met kilometers?
Ja, kijk, het was dus zo'n recente knijper. Dat was een keer een chauffeur die reed om te veel kilometers om. En dan werd niet de chauffeur ontslagen, maar dan werd de chef van de chauffeur ontslagen die de handtekening had gezet. Dus het was hiërarchisch, klein denken en niet een poging om de persgroep in een nieuwe wereld te laten opstomen. Dat was niet zo bij Ludo van Tillo.
Maar Ludo van Tillo deed ook belangrijke dingen voor het imperium. 3 zelfs. Hij verwierf een aanzienlijk belang in de Vlaams commerciële tv-zender VTM, te vergelijken met RTL hier in Nederland. En hij kocht de krant De Morgen. Hij nam een belang in een andere Vlaamse krant, Het Laatste Nieuws. Ja, Mark, hij was geen visionair, maar tegelijkertijd, dit deed hij wel.
Ja.
En dit is toch wel, ik bedoel, die uitgeverij kopen na de oorlog is 1.
Maar dit is wel eigenlijk ook wel een start van dat imperium.
Ja, het was zo dat bijvoorbeeld de Morgen, daar had hij een bankier aangetrokken. En dat was ook een beetje marketeer. Die dacht, de Morgen vind ik wel leuk krantje. Ludo, zullen we dat doen? Dat is het eerste. Dan had je het Laatste Nieuws. Dat kreeg hij eigenlijk in zijn schoot geworpen, omdat de eigenaar van het Laatste Nieuws failliet waren, geen geld meer hadden. En de Fontillo's konden daar steeds een klein beetje een belangetje in krijgen. En na een tijdje hadden ze het. Dus het was eigenlijk ook een mazzeltje. En VTM was helemaal een soort mazzelding. Daar waren 9 aandeelhouders. Hij wilde het helemaal niet, dat hele VTM. Ludo Fontillo vond het eigenlijk een, zoals ze dat mooi zeggen, een defensieve stap. Waarom? Omdat VTM mogelijkerwijs advertentiegeld natuurlijk van de krant zou afromen. Dus hij zat erin niet omdat hij dacht, tv wordt het nieuwe wereld. Nee, hij zat erin om het eigenlijk af te remmen. Met andere woorden, jij maakt hem nu tot een groot ondernemer. Het was een hele defensieve ondernemer die bang was voor wat hij had zou verliezen. Je zou kunnen zeggen, het typische tweede generatie. Hè? Opa van Tillo, hè? Bill van Tillo had het opgezet. De tweede generatie wil het behouden. Het was een behoudzuchtige man.
Meer ondanks dan dankzij.
Absoluut, meer ondanks dan dankzij. En ja, dat is, vond ik wel een mooi inzicht in die archief, in die steekkarretjes waar dan de stof nog op lag. Daar dacht je, dit is een typische tweede generatie.
Dan is het de beurt aan Christian om het roer over te nemen. Maar wat treft hij daar aan dan?
Ja, hij treft een grote roesbak aan. De Morgen, de krant die zijn vader dus had via die marketeer had overgenomen. Nou, dat was gewoon op sterven na dood. Het Laatste Nieuws was ook op sterven na dood. Dat was echt een soort bruine drek. Zo werd het omschreven door mensen die daar later gingen werken. Het was een krant zonder enige ziel meer. Daar werkten wat oude mannetjes. Het was echt verschrikkelijk. En Fontillo zat in Amerika en schreef zijn vader ook over de overname van de Morgen. Pa, dat moet je niet doen. Laat dat alsjeblieft met rust. We hebben ook al het Laatste Nieuws, ook zo'n puinbak. Dus Christian die dacht, dit is zo'n grote roestbak. Hoe kan ik hier nog iets van maken?
In interviews zegt Christian daarover, onze uitgeverij had het bijzonder moeilijk. Het enige waar we aan dachten was hoe en of we überhaupt konden overleven. Mijn vader zette me af op het kantoor en that was it. Ja,
precies, want die man was het eigenlijk zat. En die had er eigenlijk geen diepe interesse in. Dus die wilde golven en lekker zijn wijntjes drinken op het terras zitten. En 's middags met zijn blosje nog misschien nog een klein wandelingetje maken over het landgoed. Maar totaal uitgewoond, er was niks meer aan. Het was een in verval geraakt concern.
Verliesleidend.
Zwaar verliesgevend. Dus Fontillo, die dus in Amerika de business school had bestudeerd, die dacht, ja, hoe krijg ik dit recht? Hij zag het eigenlijk helemaal niet zitten om twee van die verliesgevende kranten mee te beginnen. Maar hij kreeg ze mee in de erfenis, dus hij moest dan wat.
In het boek staat een quote van Fontillo. Je vergeet nooit meer wat het is om verlies te maken. Ja, dat klinkt bijna als een traumatische ervaring.
Ja, het was voor hem een traumatische ervaring. En dat, als we nou in deze podcast toch een soort momenten moeten aangeven van waar bedacht hij dat hij dat nooit meer zou willen meemaken. Nou, dat was toen. Dus was eigenlijk vlak na zijn aanstelling. Het gevolg daarvan is dat, en dat is misschien de andere kant ervan, hè, wat misschien wel de rode draad van deze podcast is, dat je zou kunnen zeggen, ja, grijpt, is hij niet te bang om verlies te maken, waardoor hij altijd te hard ingrijpt. Ja, dus zijn komst daar is tegen deze achtergrond. En zijn komst daar heeft er ook mee te maken dat hij daardoor altijd snel en adequaat ingrijpt, omdat hij, wat jij zegt, dat traumatische nooit meer wil voelen.
Het grootste probleem van Christian Fontillo bij zijn aantreden was het linkse dagblad De Morgen.
Kijk, over De Morgen kun je 3 dingen zeggen. Het eerste is dat die krant er verschrikkelijk slecht voor stond. Het was echt randje failliet. Het tweede wat je erover kan zeggen is dat, omdat Fontillo dat doorhad, zijn vader vanuit Amerika al een brief schreef, pap, dump die krant. Want als we die krant niet dumpen, we hebben ook nog het Laatste Nieuws dat ook slecht gaat, dan gaan we er helemaal aan omdoor. En het derde probleem vond hij dat de tone of voice van die krant, de linkse krant, dat dat een moralistische krant wordt waar niemand meer op zat te wachten. Hij vond dat de journalisten daar niet moesten bepalen wat er geschreven werd, maar dat er goed marktonderzoek gedaan moest worden en dat er een krant gemaakt moest worden weliswaar met een progressieve inborst, maar wel met veel en veel meer lezers. Dus hij constateert deze drie dingen. En Van Tillo, natuurlijk gedrild op die Amerikaanse Business School, die komt dus recht tegenover die linkse redacties te staan van die mensen die daar eigenlijk een bloedhekel aan hebben. Maar ja, hoe gaat hij dat doen? En ja, je kan zeggen, dat is eigenlijk een soort coup van Tillo. Hij probeert dan zijn visie op te leggen, misschien wel op te dringen bij de Morgen.
Piet Pierijns, in die tijd een van de bekendere journalisten bij de Morgen, legt uit hoe dat ging.
Hij vond dat we zaken moesten leren doen. En daar had hij natuurlijk ook wel een beetje gelijk aan. We waren behoorlijk arrogant. Wij dachten vanuit ons referentiekader. En hij organiseerde een meeting in een hotel in Gent. Waar die een paar mensen van de business school, de Vlerick School heet dat in Vlaanderen. De Vlerick School had laten overkomen die ons moesten leren wat management is en wat een USP is. Ik had er nooit van gehoord, een unique selling proposition, zoals intussen iedereen weet. Dat liep helemaal uit de klauw, want wij waren met een man of 10, denk ik, van de redactie. We zaten die man natuurlijk vierkant uit te lachen. Dat eindigde in een groot drinkgelach, waarbij ik me inderdaad herinner, die anekdote, daar zit je naar te vissen, hoe een van ons na het drinken van te veel whisky, neem ik aan, ik zelf drink nooit whisky.
U moedigde wel aan, volgens mij, heb ik me laten vertellen.
Nou ja, van op de achtergrond.
Oké.
Okay. Waarop een van ons over de schoenen van Christian van Tillo heen kotste. Dat schetste ook wel een beetje de sfeer. Overigens heb ik toen een dweil gehaald om de boel op te ruimen.
Ja, dat is wel een lekkere binnenkomen voor Christian bij de Morgen. Het geeft wel eigenlijk aan dat het een enorme culture clash was.
Ja. Als je met die mensen praat over die tijd, dat was echt een soort de kapitalist en de socialistische opstandelingen. En dat ging helemaal mis. De dag dat Van Tillo daar dus kwam, hè, je hoort nou die anekdote hoe over zijn schoenen is gekotst, dat was in een hotellobby, in een hotelhok daar. En ze ging gewoon bijna met de rug naar hem toe staan. Dus dat was een ongelooflijke klap tussen twee culturen.
Er zaten twee bedrijfsvisies die elkaar in de weg zaten natuurlijk. Christian en zijn zwager Christophe Convent vlak die vooral niet uit. Want in het hele verhaal van wat nu DPG Media is, gaat het voortdurend over Christian van Tillo. Maar minstens even belangrijk is zijn zwager Christophe Convent.
Die Christophe Convent, zijn schoonbroer, daar gaan we in een volgende aflevering dieper op in. Terug naar Christian. Vuile schoenen of niet, Christian van Tillo heeft de teugels in handen bij de Morgen. En hij zit stevig in het zadel. En dat moet ook wel, want als er niets gebeurt, kan de krant zijn deuren sluiten.
Hij treft daar een enorme puinzooi aan en hij treft een opstandige redactie aan.
Hij wil het zelfs van de hand doen. Hij is gewoon verbijsterd eigenlijk over de reacties die hij krijgt.
Ja, er is zoveel verzet dat komt niet van de grond. Dus na een tijdje zegt hij onder meer tegen die Pierijns, nou, weet je wat, als jij nou wat mensen verzamelt, dan mag jij die krant voor 1 franc overnemen.
En zodoende komt Piet Pierijns over de vloer in huizen van Tillo. En hij beschrijft hoe dat ging.
Goh, een huis in Brasschaat met een woonkamer te grootte van een basketbalveld. En in de ene hoek zat, dat herinner ik me nog levendig, zat Ludo van Tillo zaken te doen. Het ging over renpaarden, dat kon ik wel horen. En verderop zaten de toenmalige directeur van de NV, de Nieuwe Morgen. Want de Morgen was nog altijd een vennootschap, was een dochtervennootschap van de NV Hosten. Het verhaal was ingewikkeld, kan ik niks aan doen. Die zaten ons te vertellen dat de toekomst somber was. En dat het blad, als we het blad voor 1 Belgisch frank wilden kopen, dan konden we dat doen. Maar geen haar op ons hoofd natuurlijk dat daaraan dacht. Het was volstrekt onmogelijk.
Dat gebeurt uiteindelijk niet. De Morgen blijft in handen van Christian van Tillo en zijn familiebedrijf. Het was de zakenman tegenover de krantenjongens. En Pierijns, die was niet meteen onder de indruk.
Hij was de baas. Je wist Nou ja, je wist dat je met hem moest praten. Kijk, hij, op een bepaald moment in die bijeenkomst in dat Gentse hotel, waar het later op de avond uit de hand liep, werden we onverdeeld in groepjes. En ik was wel zo slim om in het groepje met Van Tilo aan te schuiven. En daar moesten dan nieuwe ideeën komen voor de krant. En wat ik al heel lang wilde, was een zaterdag bijvoegsel. Naar het voorbeeld van de Volkskrant onder meer. En NRC Handelsblad. En toen ik Van Tilo daarover aansprak, dan bleek dat hij echt nog nooit gehoord had van het vervolg. Wat toen het zaterdags bijvoegsel van de Volkskrant was. Hij wist weinig van kranten. Dat heeft hij later bijgespijkerd, kennelijk. Anders krijg je niet zo'n imperium dat hij nu heeft. Maar ja, god, die jongen wist niks van kranten, dat was duidelijk. Maar goed, je moest met hem werken.
Er kwam een enorme clash tussen de wensen van die journalisten enerzijds en de optimaliseringsdrang van het nieuwe management onder aanvoering van Christian van Tillo. Dat komt allemaal samen in enorme ruzie. En de inzet is dan het zakken van de krant.
Ja, dat is jargon. Het moment van zakken, dat is wanneer de krant naar de drukker gaat. De allerlaatste deadline dus. Een andere journalist die bij de morgen te maken krijgt met de nieuwe baas is Paul Deltour. Paul Deltour vertelt over wat ze bij de morgen destijds de drukcrisis noemde.
Het ging erover dat het uitgever toen op een bepaald ogenblik, dus de persgroep op een bepaald ogenblik besliste dat de krant de morgen veel vroeger naar de drukkerij moest dan voordien het geval was. Hè. En dat had ook te maken met een combinatie met andere kranten die moesten gedrukt worden. Nu, voor ons als redactie lag dat bijzonder moeilijk, omdat we gedwongen werden om wat ons betreft op een ontiegelijk vroeg uur te sluiten. Op die manier belangrijk nieuws van de dag niet meer in de krant konden meenemen. Dus vandaar ook dat we toen een actie gevoerd hebben onder de slogan: wil de wereld vanaf nu ophouden met te draaien vanaf, en als ik me niet vergis, vanaf half tien of zo was het. Ja. En toen, het was een vrij heftige crisis. Hè, dus met ook mensen als Piet Pirijns, die ook in Nederland goed gekend is, die daar toen ook aan getrokken heeft. De redactie heeft toen ook gedreigd met staken en enfin, het zat niet goed en de sfeer was bijzonder gespannen. En toen is hij naar de redactie gekomen en heeft hij geprobeerd om de gemoederen te bedaren.
Ja, het was een hele grote crisis. U beschrijft nu een staking. Er was een actiekrant waarin de lezer ook werd gewaarschuwd van als het nieuws niet meer in de krant staat, dan komt het omdat we eerder moeten sluiten. U moet misschien ook even zeggen dat ruim voor de internettijdperk was. Dus de uitslagen van het voetbal konden niet meer mee. En dat vond. Goed, ook linkse mensen houden van voetbal. Dat was toen toch wel een hele ernstige crisis.
Klopt, absoluut. Dus het ging zo ver dat dus heel belangrijke mensen op de redactie toen kortweg ontslag genomen hebben. Hè. Dus, ja. Dus dat is er toe van gekomen. Andere mensen, ik heb toch de indruk, vooral wat jongeren ook, die pas begonnen waren. En ik reken mezelf daar trouwens ook bij toen. Die zeiden van nee, we blijven aan boord. We willen dit schip toch varende houden. Maar het was heel zwaar weer toen. En ik moet zeggen dat Christian van Tillo toen al zijn charme uit de kast heeft moeten halen om, laten we zeggen, het goed willende deel van de redactie toch aan boord te houden.
Wie trok er aan het laatste eindje?
Wie denk je?
Nu, natuurlijk, Christian van Tillo was intussen wel ook als naam en als begrip gekend. Hè. Dus hij was de nieuwe grote man achter de persgroep. Met alle berichten die daar rond hingen. Zo van, oké, dat is een jonge uitgever die ambitie heeft. Hè, dus dat stond van meet af aan vast. Die de grenzen zal verleggen. Hè, dus die het goed voor heeft, hè, ook hè, met zijn media. Maar tegelijk, het is een zakenman. Het is iemand die door vuur zal gaan, hè, om zijn bedrijven gaande te houden. Ja. De vraag heeft toch altijd geleefd, hè, van wat zal de verhouding zijn met de redacties? Ja. Met de journalisten? Hoe zal hij omgaan met redactionele onafhankelijkheid?
Paul Deltour kijkt met een dubbel gevoel terug op die tijd.
Nou, aan de ene kant denk ik dat we niet anders kunnen dan heel veel respect opbrengen, voor een stuk ook verwondering opbrengen, voor hetgeen de zakenman van Tilo presteert, hè, op mediavlak. Dit is vrij sterk, hè, wat hij doet. Oké, hij vertrekt van een familiebedrijf. Hè. Het is hem ergens toch wel gegeven in het begin. Maar goed, als je dit nu vergelijkt met het mega mediabedrijf waar we nu staan, internationaal ook. Dit is echt wel, laten we zeggen, een prestatie, hè, die er geleverd wordt. Tegelijk, hè, en dat is aan de andere kant van het verhaal, ja, dit is ook een bedrijf waar mensen werken en waar ook journalisten werken, hè, van alle slag ook. En dus daar merk je toch dat men het soms wel wat moeilijk heeft om met de harde sfeer in het bedrijf, de moeilijke sociale omstandigheden, de moeilijke werkomstandigheden.
Zo langzamerhand worden de contouren van DPG onder Christian van Tillo zichtbaar. Een harde manager, maar wel een die grote successen gaat behalen. Paul Deltour benoemde de vragen die in de jaren 90 al leefden over commercie versus journalistiek, de harde sfeer en over redactionele onafhankelijkheid. Die vragen spelen nog altijd. En daarover praten we verder in aflevering 6 van Hoge Bomen. DPG. Het cordon van kardinalen. Hoge Bomen, DPG, is een BNR-podcast gemaakt met steun van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.